We are delighted
to welcome. We zijn blij dat we jullie deze prachtige avond kunnen verwelkomen in deze algemene jonge vrouwenbijeenkomst van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen. We hebben er naar uitgekeken om jullie blije gezichten te zien en jullie geweldige geest te voelen. President Thomas S. Monson, die deze bijeenkomst presideert, heeft mij gevraagd de leiding te nemen. Ik ben zuster Elaine S. Dalton, algemeen jonge vrouwenpresidente. Wij vinden het een eer dat onze dierbare profeet, president Thomas S. Monson, aanwezig is, als mede zijn raadgevers, president Henry B. Eyring en president Dieter F. Oegdorf, de ouderlingen Russell M. Nelson en D. Todd Christofferson van het Quorum der Twaalf Apostelen, en de ouderlingen Bruce C. Haven en Craig C. Christensen van het Quorum der Zeventig. We eren deze broeders en danken hen voor hun inspirerend leiderschap. Op het podium zitten ook mijn dierbare raadgeefsters, de zusters Mary Ann Cook en Anne M. Dipp. Met waardering erkennen wij de aanwezigheid van het Algemeen ZTV-presidium op het podium en het Algemeen Jeugdwerkpresidium als mede van de leden van het Algemeen Jonge Vrouwenbestuur. Wij verwelkomen alle anderen die hier aanwezig zijn of die ons dankzij de techniek vergezellen. De muziek voor deze bijeenkomst wordt verzorgd door een koor van jonge vrouwen uit de gebieden East Mill Creek, Salt Lake Cottonwood en Olympus, dat onder leiding staat van Mary Lee Webb met Linda Margots aan het orgel. Het koor zingt nu As Zion's Youth in Latter Days. Het openingsgebed wordt uitgesproken door Elizabeth Bevan.
Promise shining in our eyes. Father in heaven.
Onze geliefde Hemelse Vader, we komen hier tot u op deze opening met een dankbaar hart dat u zoveel de geest op ons uitstort. We zijn dankbaar dat we hier bij elkaar zijn als jonge vrouwen. We vragen uw zegen dat we een duidelijke geest mogen voelen. We zijn dankbaar voor de profeet. En voor alle leiders en leidsters, voor de jonge vrouwen en voor alles wat ze doen. Hemelse Vader, we zijn dankbaar voor alles wat Jezus Christus voor ons heeft gedaan. Voor zijn verzoening en zijn offer. En dat we de geest van deze avond bij ons mogen hebben de rest van de dag. We zijn heel dankbaar voor alles wat we van u gekregen hebben. En we houden van u. En dit zeggen we in de naam van Jezus Christus. Amen.
The choir will now favor us.
Het koor zingt nu He Sent His Son met Rachel Miles uit de ring Mueller Park, Bountiful, Utah op de fluit en Elizabeth Quigley uit de ring Caseville West, Utah op de hobo. Vervolgens zal zuster Anne M. Dipp, tweede raadgeefster in het Algemeen Jonge Vrouwenpresidium, ons toespreken. Na haar toespraak kunnen we luisteren naar zuster Mary Ann Cook, eerste raadgeefster in het Algemeen Jonge Vrouwenpresidium. Daarna kijken we naar een korte video met jonge vrouwen die zich tot doel hebben gesteld om ooit naar de Heilige Tempel te gaan en daar heilige verbonden te sluiten en die na te leven. Zij vertegenwoordigen de duizenden jonge vrouwen over de hele wereld die ervoor hebben gekozen om een deugdzaam leven te leiden. We zijn hen dankbaar en danken jullie dat jullie een voorbeeld voor de gelovigen zijn.
Thank you.
I am happy to be here with you.
Ik voel me blij en nederig gestemd om vanavond bij jullie te zijn. Jullie zien er inspirerend en prachtig uit. Ik hoop dat mijn moeder of zuster Dalton een handtekening willen zetten voor mijn waarde kennis, ervaring 4. Omdat deze toespraak zeker voldoet aan de vereisten om een toespraak van 5 minuten over een evangelieonderwerp te houden. Ik houd van de jonge vrouwen. En mijn jonge vrouwen. En van het jonge vrouwenprogramma. Als jonge vrouw waren het programma en de wekelijkse activiteitenavond een belangrijk onderdeel van mijn leven. Ik hield van mijn vriendinnen, de lessen die we kregen, de jeugdconferenties en de kampen. Mijn leidsters hadden me lief en onderwezen me in de waarheden van het evangelie. Zij waren als tweede getuigen van de evangeliebeginselen die mijn ouders mij hadden bijgebracht. Mijn ouders, mijn bisschop en mijn dierbare jonge vrouwenleidsters waren een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. Ik volgde gewillig hun voorbeeld omdat ik op ze wilde lijken. Nu ik terugdenk aan mijn jaren als jonge vrouw, besef ik dat ik toen helemaal niet doorhad welke belangrijke dingen er in mijn leven plaatsvonden. Ik besefte niet dat mijn deelname toen aan alle activiteiten van de kerk me hielp om een levenslang patroon van toewijding aan de leringen van Jezus Christus te ontwikkelen. Ik begreep toen niet dat ik werd voorbereid op mijn toekomstige leven als persoon, vrouw, moeder en leidster. Ik begreep toen niet dat door ervoor te kiezen het goede te doen, ik tegelijkertijd mijn doopverbonden eerde, geloof oefende, mijn deugdzaamheid vergrootte en me op de tempel voorbereidde. Dat zag ik allemaal nog niet in. Maar door die kleine stappen, de een na de andere, werd ik een gelovige. Ja, een voorbeeld voor de gelovigen. Hoewel we het programma Persoonlijke Vooruitgang nog niet hadden, hadden we een soort gelijk programma. We hadden mogelijkheden om te leren, te oefenen en verslag uit te brengen van hoe goed we de evangeliebeginselen naleefden. Onlangs had ik de kans om over mijn ervaringen van toen na te denken. Toen mijn vriendin en voorbeeld, zuster Kathy Anderson, me haar handboek voor bijenkorfmeisjes liet zien. Ik wil graag enkele punten uit het versleten boekje van zuster Anderson bespreken. Op de volgende gebieden. 1. Wees beleefd en werk mee in de klas. Wees eerlijk in alles wat je doet. Het is belangrijk om op school kennis te vergaren, maar het is ook belangrijk om eerlijk en integer te zijn en niet te bedriegen. Als je een voldoende haalt op school, maar op het gebied van karakter een onvoldoende, omdat je oneerlijk bent, dan heb je de betekenis van waarheid niet goed begrepen. 3. Roddel deze maand niet en luister niet naar roddelpraatjes. Probeer daar een levenslange gewoonte van te maken. 4. Let op de goede eigenschappen van familieleden en vriendinnen en vertel ze oprecht wat je waarneemt. Dan zullen ze je aardiger vinden. Denk er echter aan, geen strooplikkerij of vleierij. Hoewel dit wellicht wat ouderwets klinkt, is het wel waar. Gelovige jonge vrouwen moeten beleefd, eerlijk, vriendelijk en oprecht zijn. Dat lijken misschien wel kleine en eenvoudige dingen te zijn, maar de profeet Alma uit het Boek van Mormon heeft gezegd: nu denkt gij misschien dat dit dwaasheid van mij is, maar zie, ik zeg u dat door kleine en eenvoudige dingen grote dingen worden teweeggebracht. En in vele gevallen worden de wijzen door kleine middelen beschaamd. Onlangs heb ik gewerkt aan het volgen van levende profeten door me met de nieuwe jonge vrouwenwaarde deugd in mijn persoonlijke vooruitgang bezig te houden. Hoewel dat misschien een kleine en eenvoudige zaak lijkt, getuig ik tot jullie dat ervaring 3 een grote invloed in mijn leven heeft gehad. De ervaring vereist het bestuderen van al maar 5. En vraagt je vervolgens om te noteren wat je wilt doen om je op de tempel voor te bereiden en de zegeningen te ontvangen die onze Hemelse Vader heeft beloofd. Toen ik de woorden van Alma bestudeerde, voelde ik me nederig gestemd door de vele dingen die ik moest doen om tot de kudde van de goede herder te behoren. De lijst die ik in mijn dagboek heb genoteerd omvat: ik moet geestelijk uit God geboren worden en zijn beeld in mijn gelaat ontvangen. Ik moet geloof oefenen in de verlossing door Hem die mij heeft geschapen. Ik moet weggaan uit het midden der goddelozen en mij afzonderen. Ik moet van hoogmoed worden ontdaan, ootmoedig genoeg zijn en schuldeloos voor God wandelen. Ik moet ervoor kiezen om het te veranderen en te bekeren en de uitnodiging van de Heer te aanvaarden om tot Hem te komen en van de vrucht van de boom des levens te nemen. In mijn dagboek beloofde ik wat ik zou doen en sommige aandachtspunten zijn voor mij persoonlijk. Mijn schriften bestuderen en de leringen beter toepassen. Positief zijn, niet klagen. Respect tonen en anderen niet bespotten. Dankbaarheid tonen, vooral voor hen die ons het meest nabij zijn. Ordelijker zijn, om de geest thuis en in mijn leven uit te nodigen. Me bekeren, nederiger zijn en de geestelijke gesteldheid van mijn hart overwegen. Als ik Alma's woorden op mezelf toepas, wil ik een verandering tot stand brengen. Ik kies ervoor om een voorbeeld voor de gelovigen te zijn. Omdat ik heb deelgenomen aan deze kleine en eenvoudige activiteit en mijn persoonlijke vooruitgang, zijn mijn getuigenis van de profeten en mijn toewijding om Jezus Christus te volgen toegenomen. Door het bereiken van dit doel ben ik erop voorbereid om ontvankelijker voor de Geest te zijn wanneer ik naar de kerk en de tempel ga. Iedere keer dat ik deze woorden in mijn dagboek nalees, voel ik de Geest. En herinner ik me de gevoelens die ik had toen ik deze ervaring neerschreef aan onze keukentafel. Alma 5 is nu een van mijn lievelingshoofdstukken. Ik heb echt veel zegeningen ontvangen toen ik deze ervaring in mijn persoonlijke vooruitgang deed. Eerder noemde ik zuster Anderson en haar handboek voor bijenkorfmeisjes. Zij is de echtgenote van ouderling Neil L. Anderson van het Presidium der 70. Ze is moeder en grootmoeder. Ik vind het fantastisch dat ondanks het feit dat ze zo vaak is verhuisd, ze nog altijd haar handboekje en bijenkorfmeisje Sherp kan terugvinden. Zuster Anderson heeft haar man altijd terzijde gestaan en samen met hem het evangelie overal ter wereld verkondigd. Als getrouw lid van de kerk is ze een voorbeeld van vrouwelijkheid en goedheid. Als 11-jarig meisje kon zuster Anderson niet wachten om naar de jonge vrouwen te gaan. Op haar verjaardag kreeg ze eindelijk het handboek bijenkorfmeisjes. Zuster Anderson legt uit: in het begin van het boek staat: als bijenkorfmeisje en voor de rest van je leven moet je hoge doelen stellen. Ik wist dat dit een groot avontuur voor me zou worden. Ik nam het boek mee naar huis en las het meteen helemaal door om te zien wat voor doelen ik de komende 2 jaar moest bereiken. Ik merkte dat ik uit 80 verschillende doelen kon kiezen. In mijn enthousiasme besloot ik dat als ik goed mijn best zou doen, ik al die doelen in mijn boek kon bereiken. Op één na. Naar de tempel gaan en me voor de doden laten dopen. Ik kon me niet voor de doden laten dopen, omdat er geen tempel in Florida was. Zuster Anderson besloot met haar vader te praten. Ze schrijft verder: mijn vader aarzelde heel even. We hadden geen familie in het Westen en geen andere reden om naar Utah te reizen. Bedachtzaam zei hij: Kathy, als jij al die andere doelen in je bijenkorfboek bereikt, zullen wij samen met jou de 4000 kilometer naar Salt Lake City reizen, zodat jij je voor de doden kunt laten dopen om je laatste doel te bereiken. Ik werkte 2 jaar lang hard aan mijn doelen en bereikte ze alle 79. Mijn vader spaarde die 2 jaar genoeg geld om de reis naar de tempel te maken. Mijn vader hield zich aan zijn belofte. Vliegen was in die tijd te duur voor ons gezin. Dus reden we met de auto de 8000 kilometer naar Salt Lake City en terug, zodat ik mijn laatste doel kon bereiken. Wat voelde ik me blij toen ik in de Salt Lake Tempel was en plaatsvervangend door mijn vader werd gedoopt. Dat was een ervaring die ik nooit zal vergeten. Ik ben mijn moeder en vader eeuwig dankbaar dat zij bereid waren om de tempel een belangrijk deel van mijn leven te maken. Ze begrepen heel goed dat mijn geloof versterkt zou worden als ik aan mijn jonge vrouwendoelen zou werken. Mijn ouders hielden van mij en hun geloof en het offer dat zij brachten om de lange reis naar Salt Lake City te maken, heeft veel invloed op mij en op volgende generaties gehad. Als jong meisje heeft zuster Anderson ernaar gestreefd om de kleine en eenvoudige dingen te doen, waardoor ze een voorbeeldige jonge vrouw kon worden. Een voorbeeld voor de gelovigen. En dat is ze ook geworden. Jullie hebben allemaal soortgelijke mogelijkheden. De kleine en eenvoudige dingen die je vandaag doet, zullen in de toekomst resulteren in grote en prachtige zegeningen. Als je iedere dag een voorbeeld voor de gelovigen bent, zul je gelukkig zijn en meer zelfvertrouwen hebben. Je getuigenis zal krachtiger worden, je zal je doopverbonden naleven en het zal je voorbereiden op de zegeningen van de tempel, zodat je uiteindelijk terug zal kunnen keren tot je hemelse Vader. Mogen wij er allemaal naar streven om een voorbeeld voor de gelovigen te zijn. Mogen we het evangelie van Jezus Christus naleven en alles doen wat er van ons verwacht wordt. En mogen we deze dingen in geloof doen, in geen enkel opzicht twijfelende, met een rein en deugdzaam hart, is mijn nederige gebed. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Een van de heerlijkste momenten in het leven van een moeder is als ze haar pasgeboren baby in haar armen krijgt en beseft dat deze reine geest net bij onze hemelse Vader vandaan komt. Het herinnert ons eraan dat we echt dochters van onze hemelse Vader zijn en dat een kind rein op aarde komt, voorbereid om te leren en vooruitgang te maken. Toen ik van huis was en op de universiteit zat, kreeg ik op Moederdag een brief van mijn moeder met de volgende woorden. Deze Moederdag is erg bijzonder, omdat ik me realiseer wat een voorrecht het is om al 21 jaar jouw moeder te zijn. We vonden dat jij heel bijzonder was. We noemden je Mary. We wilden dat je rein en lief zou blijven. Overeenkomstig de betekenis van je naam. Je tante met dezelfde naam hield erg veel van je. Bijna helemaal met de hand naaide ze een prachtig jurkje voor je waarin je gezegend werd, zodat je een naam kon krijgen in de eerste avondmaaldienst nadat je thuis kwam. Nog zo klein. Toen ik die brief las, besefte ik dat mijn moeder hoopte dat ik rein en deugdzaam zou blijven. Deugd is een denk- en gedachtspatroon dat op hoge zedelijke normen is gebaseerd. Mijn moeder wist dat het leven moeilijk zou zijn en dat, om deugdzaam te blijven, je een levenslange strijd moest voeren. Ze wilde dat ik de leiding en zegeningen van het evangelie zou hebben om die strijd te strijden. Mijn dierbare jonge vrouwen, jullie hebben al veel goede keuzes gedaan. Nu moeten jullie deugdzame gewoonten aanleren, waardoor je je leven op dit pad kunt blijven. Ga op zoek naar voorbeelden voor de gelovigen die je terzijde kunnen staan en je kunnen helpen een deugdzaam leven te leiden. Waarom vinden niet alleen onze ouders, maar ook onze hemelsvader het zo belangrijk dat we deugdzaam zijn? Deugdzaamheid leidt tot gemoedsrust en sterkt karakter en geluk. Onze hemelse Vader wist dat we veel keuzes en moeilijkheden op ons pad zouden vinden. En door deugdzaam te leven, bereiden we ons voor om te slagen. Voor velen van jullie was de dag waarop je gezegend werd een eerste stap op je reis naar een deugdzaam leven. Je keuze om je te laten dopen en bevestigen, waarbij je de gaven van de Heilige Geest kreeg, en je inspanningen om wekelijks aan het avondmaal deel te nemen en je doopverbonden te vernieuwen, zijn allemaal belangrijke stappen op het pad naar een deugdzaam leven. De volgende stap op deze reis is jezelf voorbereiden om naar de tempel te gaan, waar je nog meer heilige verbonden sluit en de tempelverordening ontvangt, waaronder het celestiaal huwelijk. Om dat te kunnen bereiken, moet je een deugdzaam leven leiden. Je jeugd is een uiterst belangrijke periode in je leven waarin je de gewoonte van deugdzaamheid kunt ontwikkelen. Dat zal je helpen om de nodige stappen richting het eeuwig leven te nemen. In het algemeen bekende visioen in 1 Nefi 8 worden we eraan herinnerd hoe moeilijk het is om op het rechte en smalle pad te blijven dat naar het eeuwig leven leidt. Vader Lehi beschrijft voor zijn zoons de moeilijkheden die verschillende groepen mensen hadden om de boom te vinden, waarvan de vrucht begerenswaardig was om iemand gelukkig te maken. Deze boom vertegenwoordigt de liefde van God. De eerste groep liep op het rechte en smalle pad, maar ze hielden de roede van ijzer niet vast waarmee ze op het pad hadden kunnen blijven en ze verdwaalden in de mist van duisternis. Sommige van deze misten en duisternis, ofwel de verleidingen die Satan gebruikt om het pad naar het eeuwig leven te verduisteren, zijn specifiek op vrouwen gericht. Hij doet het lijken alsof kuisheid en zedelijkheid ouderwets zijn. Hij heeft ervoor gezorgd dat het moederschap minder belangrijk is. Hij heeft met succes vrouwen in verwarring gebracht in verband met hun rol in het goddelijk plan van de Heer. Om door die misten van duisternis te navigeren, hebben we de roede van ijzer nodig die het woord van God voorstelt. We moeten de waarheden en geboden in de schriften bestuderen en begrijpen. We moeten zorgvuldig luisteren naar de woorden van onze hedendaagse profeet, van wie de leringen ons leiding, richting en bescherming bieden. En we moeten ons houden aan de normen voor de kracht van de jeugd. De tweede groep mensen in het visioen van Lee hielden zich aan de roede van ijzer vast. Ze bleven de goede richting op gaan en ze waren in staat om van de vrucht van de boom te eten. Zij proefden waar geluk, maar helaas duurde dat geluk niet erg lang, omdat ze zagen dat ze werden uitgelachen toen ze om zich heen keken. Ze schaamden zich en gaven toe aan groepsdwang. Dat is een van Satans meest beproefde methodes bij jongeren. Jonge vrouwen, we moeten ons in rechtschapenheid verenigen, zodat we pal kunnen staan als anderen ons gedrag, geloof en geloof belachelijk maken. Een van de manieren waarop we de druk van de wereld kunnen weerstaan, is als we op heilige plaatsen staan en niet aan het wankelen worden gebracht. Blijf weg van situaties waar je verleid, bespot of veracht kunt worden. Jullie vaste normen om deugdzaam te blijven, zal je de kracht geven om de druk van leeftijdsgenoten te weerstaan. In Voor de Kracht van de Jeugd worden we geadviseerd. Heb de moed om bij de film of een videofeestje weg te lopen, een computer of tv uit te zetten, een andere zender op te zoeken of een tijdschrift weg te leggen dat je... Als je geconfronteerd wordt met iets dat niet aan de normen van onze Hemelsvader voldoet, we moeten ongepast materiaal op het internet en ons mobiele telefoon verwijderen. Evenals aanstootgevende muziek en suggestieve dansen. Ze kunnen je uitlachen. Ze kunnen met de vinger naar je wijzen. Je staat er misschien alleen voor, maar heb alsjeblieft de moed om deze verleidingen te weerstaan. Wat zou jou kunnen helpen om voorwaarts te gaan en voortdurend de roede van ijzer vast te houden? Richt je in je leven op de heiland en ontwikkel dagelijks gewoonte van een rechtschapen levenswijze. Leer de heiland kennen als hij en alles wat hij voor je gedaan heeft. Ik vind het interessant dat toen de laatste groep bij de boom des levens kwam, ze neervielen. Ze waren nederig. Ze beseften dat ze de boom niet zonder de hulp van de Heer hadden kunnen bereiken. Vergeet niet dat het de zuiverende kracht van de verzoening is, waardoor wij deugdzaam kunnen zijn. We maken allemaal fouten, maar omdat de heiland je lief heeft en zijn leven voor jou heeft gegeven, kun je je bekeren. Bekering is een uiting van ons geloof in Jezus Christus. Door het zoenoffer van de heiland is het mogelijk om vergeving van je zonden te ontvangen. Neem je voor om iedere week van het avondmaal te nemen en je leven te vullen met deugdzame activiteiten die je geestelijke kracht geven. Als je dat doet, zul je beter in staat zijn om verleidingen te weerstaan, de geboden te onderhouden, rein te blijven en meer op Christus te lijken. Als we ons iedere dag rechtschapen gedragen, kunnen we ons voortdurend aan de roede van ijzer vasthouden. Als Algemeen Jonge Vrouwenpresidium moedigen we alle jonge vrouwen in de wereld aan om de volgende drie dagelijkse gewoonten te ontwikkelen. Ten eerste, iedere ochtend en avond tot onze Hemelse Vader bidden. Ten tweede, iedere dag tenminste 5 minuten in het Boek van Mormon te lezen. En ten derde, glimlachen. Waarom? Omdat we het herstelde evangelie van Jezus Christus hebben, dat ons ware vreugde geeft. Nu moeten jullie bedenken dat je op deze reis niet alleen bent. Toen je liet dopen en bevestigen, kreeg je de gave van de Heilige Geest om je in alle facetten van het leven te begeleiden. Jullie hebben die leiding nodig. Door te alle tijden en in alle dingen en op alle plaatsen een deugdzaam leven te leiden, komen we in aanmerking voor het voortdurende gezelschap van de Heilige Geest. Soms heb je het gevoel dat je de enige bent die het pad bewandelt. Net als vele dierbaren je omringden toen je geboren werd, zijn er nu ook veel mensen om je heen die je ten goede kunnen beïnvloeden. Je ouders, broers en zussen, jonge vrouwenleiders, priesterschapleiders, goede vriendinnen en zelfs engelen zullen rondom u zijn om u te schragen. Kijk vanavond om je heen, naar hen die je op je pad kunnen helpen. Ik bedoel daarmee vriendinnen die zich ongeacht de invloeden van de wereld aan de roede van ijzer vasthouden, die het heilige woord van God en de woorden van zo'n profeet kennen en naleven, die zich op heilige plaatsen bevinden en zich niet onder de druk van de wereld laten beïnvloeden, die hun leven op de heiland en seizoenen verrichten en die er dagelijks naar streven om rechtschapen te leven. Zij zijn jullie voorbeeld voor de gelovigen. Jonge vrouwen, leer van ze. En jullie kunnen voor hen en voor anderen een voorbeeld voor de gelovigen zijn. Ik wil jullie iets vertellen over het schitterende voorbeeld van Hillary, een bijenkorfmeisje uit Lagos, Nigeria. Enkele klasgenoten lachten haar uit vanwege haar normen, vooral haar fatsoenlijke kleren. Ze besloot om altijd 2 kleine exemplaren voor de kracht van de jeugd bij zich te hebben. Als iemand haar uitlacht, geeft ze die personen een van die exemplaren en legt ze de norm uit en waarom ze die naleeft. Het andere exemplaar houdt ze als persoonlijke herinnering om de normen na te leven. We moeten ons verenigen en elkaar helpen bij het vervullen van ons leven met dingen die deugdelijk, liefdevol, eervol en prijzenswaardig zijn. We nodigen alle jonge vrouwen, moeders en in feite alle vrouwen die verlangen hebben om zich bij ons aan te sluiten uit om deze nieuwe ervaring en dit project voor de waarde van de deugd te voltooien. Enkele weken geleden vroeg ik mijn 86-jarige moeder om samen met mij aan de waarde deugd te werken. Het was voor ons beiden een grote zegen. Toen we aan de ervaring werkten, vertelde ze me over haar beslissing om als jonge vrouw in de jaren 1930 ernaar te streven deugdzamer te leven. We hebben samen teksten over deugd, het gezin, een proclamatie aan de wereld en zelfs voor de kracht van de jeugd bestudeerd. We hebben allebei in ons dagboek opgeschreven welke zegeningen we hebben ontvangen omdat we naar een deugdzaam leven hebben gestreefd. Een van de grootste zegeningen die we allebei genoten hebben is dat we waardig naar de tempel konden gaan. Jonge vrouwen, het is jullie volgende stap. Net zoals het 40 jaar geduurd heeft om steen voor steen de Salt Lake Tempel te bouwen, bouwen jullie stap voor stap een deugdzamer leven uit. Je hebt verbonden gesloten om gehoorzaam te zijn. Je hebt enkele goede beslissingen genomen. Door de gewoonte van deugdzaamheid die je nu ontwikkelt, zul je beter in staat zijn om voortdurend de roede van ijzer vast te houden. Je zult op die reis nooit alleen zijn, omdat de heiland altijd bij je is en omdat jij je kunt bekeren. Je bent gezegend met de Heilige Geest om je te troosten en te leiden. Kijk naar het voorbeeld voor de gelovigen in je leven en streven naar anderen op hun reis te helpen. Ik geef mijn getuigenis dat wij daadwerkelijk dochters van onze Hemelse Vader zijn. Hij heeft ons lief en is ons indachtig, wat onze omstandigheden ook zijn. Of we nu 16 of 86 zijn, ons eeuwig geluk is zijn grootste verlangen. Daarvan getuig ik nederig. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Terugkeren naar deugd, ons pad naar de tempel.
Als baby ben je zo onschuldig en rein.
Ik ben in dit geweldige gezin geadopteerd en we zijn in de tempel aan elkaar verzegeld. En dit is mijn eerste jurk, mijn eerste witte jurk die ik droeg bij mijn naamgeving in de kerk en daarna in de tempel.
Ik was de eerste in mijn familie die zich liet dopen.
Toen ik werd gedoopt, droeg ik een witte jurk.
Ik had echt het gevoel dat ik rein was en dat ik volmaakt was. Meer dan ooit tevoren, dicht bij God.
Als je gedoopt wordt, word je weer helemaal rein. En ik denk dat we daarom wit dragen.
Ik droeg een witte jurk toen ik als baby gezegd werd en toen ik werd gedoopt. Als ik oud genoeg ben om te trouwen, wil ik ook een witte jurk in de tempel dragen.
Deugd. Wij zijn dochters van onze hemelse Vader, die van ons houdt en wij houden van Hem.
Deugd is zuiver en rein zijn, zowel geestelijk als lichamelijk.
Voor mij betekent deugd dat we zedelijk rein zijn. En dat houdt in dat we seksueel rein zijn. Volgens mij betekent dat ook dat we reine gedachten hebben.
Als je naar de hemel gaat, als je hemelse Vader dan tegen je zegt dat je een deugdzame jonge vrouw bent geweest en een voorbeeld voor de gelovigen, zou dat een geweldige ervaring zijn.
Wij zullen te alle tijden en in alle dingen en op alle plaatsen als getuigen van God optreden. In ons streven de waarden voor de jonge vrouwen na te leven. De waarden voor de jonge vrouwen zijn geloof.
Wees een voorbeeld voor de gelovigen.
Goddelijke natuur.
In woord.
Gevoel van eigenwaarde.
In wandel.
Kennis.
In liefde.
Keuzevrijheid en verantwoordelijkheid.
In geest.
Goede werken.
In geloof.
Integriteit.
In reinheid.
En deugd.
Ik weet dat ik deugdzaam en rein moet zijn om in de tempel te kunnen trouwen.
Volgens mij, als je een deugdzaam leven leidt, zegt de wereld soms dat jouw deugdzaamheid je beperkt. En ervoor zorgt dat je niet zoveel kunt doen. Maar eigenlijk geeft het je juist vrijheid, omdat het je eigen keuze is.
Deugd en de Heilige Geest hebben veel met elkaar gemeen. Als je deugdzaam bent, heb je de Heilige Geest bij je om je te leiden en je leven en je te troosten. Er bestaat geen twijfel over dat Hij altijd bij je is als je deugdzaam leeft.
Wij geloven dat wij ons door het aanvaarden en toepassen van die waarden erop kunnen voorbereiden ons gezin te sterken.
Dat is wat ik graag wil. Het is mijn grootste verlangen om een eeuwig gezin te hebben.
Het is heel goed om oudere zussen te hebben die je voorbeeld voor me zijn.
En we zullen altijd samen zijn.
Voor alle eeuwigheid.
Heilige verbonden te sluiten en na te komen.
Dat doet me aan de tempel denken, aan mijn doel en mijn doop, die verbonden die ik met mijn hemelse Vader en Jezus Christus heb gesloten.
De tempelverordening te ontvangen.
Het woord deugd houdt in dat je een vrouw bent die rein is, dat je principes hebt en dat je altijd rein en zuiver bent om op ieder moment naar de tempel te kunnen gaan.
De geest was zo sterk aanwezig en ik wist dat ik deugdzaam wou blijven, zodat ik daar kan trouwen.
Deugdzaamheid is volgens mij leven zoals Christus zou leven. En niet altijd volmaakt zijn, maar de verzoening gebruiken om volmaakt te worden.
En de zegeningen van verhoging te genieten.
Deugd is een vereiste om de leiding van de geest te ontvangen en om de tempel van de Heer binnen te gaan. Ik geloof echt dat één deugdzame jonge man of jonge vrouw die door de geest geleid wordt, de wereld kan verbeteren. Maar dat vereist wel een terugkeer naar deugd.
Wij zijn dochters van onze hemelse Vader.
Hij heeft ons lief.
En wij hebben Hem lief.
En Hij verwacht van ons dat we deugdzaam zijn. Ik hoop dat jullie altijd het gevoel zullen onthouden dat jullie vanavond gevoeld hebben. Het is nu mijn voorrecht om jullie toe te spreken. Na mijn toespraak zingt het koor Heer, geef mij meer reinheid. Met Julia Marshall uit de Ring Salt Lake Mill Creek East op de cello. Een van de vragen die mij het meest gesteld wordt, luidt: hoe kan een moeder van 5 zoons en slechts 1 dochter algemeen jonge vrouwenpresident worden? Mijn antwoord is altijd hetzelfde. Omdat ik 1 volmaakte dochter heb. En omdat ik alle jongens geheimen ken. Vanavond hebben mijn zoons me toestemming gegeven om 1 van die geheimen te verklappen. En wel het volgende. Deugdzame jonge mannen voelen zich aangetrokken tot deugdzame jonge vrouwen. Als je jonge mannen voor hun zending vraagt wat hen het meest aanspreekt in jonge vrouwen, zouden ze een eigenschap kunnen noemen die op wereldse normen is gebaseerd, zoals het uiterlijk. Maar na 2 jaar in het zendingsveld gaan diezelfde jonge mannen naar huis en zijn ze veranderd. Hun hele instelling is veranderd. En de belangrijkste eigenschap die ze dan in een eeuwige partner zoeken is veranderd, zonder dat wij er weet van hebben. Een deugdzame teruggekeerde zendeling voelt zich aangetrokken tot een deugdzame jonge vrouw. Iemand die een getuigenis van Jezus Christus heeft en zich aan een rein leven heeft toegewijd. Waardoor is die grote innerlijke verandering tot stand gekomen? Deze jonge mannen begrijpen hun identiteit en rol in het plan van geluk. Zij hebben hun leven gezuiverd, zodat ze door het voortdurende gezelschap van de Heilige Geest geleid kunnen worden. Ze zijn waardig om naar de heilige tempel van de Heer te gaan. Ze zijn deugdzaam. Geen wonder dat er in de schriften staat: schraag door uw geloof de deugd, want het is waar. Deugd bemint deugd, licht hecht zich aan licht. Net als Paulus zijn jonge vriend Timotheus adviseerde om een voorbeeld voor de gelovigen in reinheid te zijn, wil ik vanavond de woorden van Paulus herhalen, want deugd is reinheid. Zoals jullie nog wel weten, heeft ons presidium een jaar geleden een berg beklommen en een gouden banier geplaatst voor een terugkeer naar deugd. We hebben de jonge vrouwen en vrouwen over de hele wereld gevraagd om op te staan en hun licht te laten schijnen als een standaard voor de natiën. Als gevolg daarvan is de waarde deugd toegevoegd aan het jonge vrouwenthema en aan persoonlijke vooruitgang, zodat het in jullie harten geschreven is. Deze aanvulling is bedoeld voor jullie en voor jullie tijd. En ze is geïnspireerd door de woorden en leringen van profeten, zieners en openbaarders. Oudeling Boyd K. Packer heeft gezegd dat niets in de geschiedenis van de kerk of in de wereldgeschiedenis te vergelijken is met onze huidige omstandigheden. Niets overtreft de goddeloosheid en verdorvenheid die ons nu omringt. Er is nog nooit meer behoefte aan deugdzaamheid en reinheid in de wereld geweest. De waarde deugd heeft net als de andere waarden een symbolische kleur gekregen. De kleur van deugd is goud, omdat goud zuiver is. Het glimt. Het is zacht, niet ruw. Het is kostbaar. Goud moet verfijnd worden. Als jullie een rein en deugdzaam leven leiden, zul je door je levenservaring verfijnd worden. En als je op de Heere vertrouwt en dichter tot Hem nadert, zal Hij je hart tot goud vormen. Wat houdt het in om tot deugd terug te keren? We vragen om een terugkeer naar zedelijke reinheid en kuisheid. Deugd is reinheid. Deugd is kuisheid. Het woord deugd wordt ook omschreven als onkreukbaarheid en zedelijke uitmuntendheid, macht en kracht. De kern van een deugdzaam leven is zedelijke reinheid, hoewel deze definitie door de wereld bijna is weggevaagd. De profeet Mormon heeft gezegd dat kuisheid en deugd het liefst en het kostbaarst boven alles zijn. Ze horen bij elkaar. De een kan niet zonder de andere. wij geloven deugdzaam te moeten zijn. Om deugdzaam te zijn en te blijven, moet je trouw zijn aan je goddelijke identiteit en je gedachten en gedrag op hoge morele beginselen baseren. Deze normen zijn eeuwig en onveranderlijk. Zij zijn door profeten van God verkondigd. In een wereld vol relatieve waarheid zijn de normen van de Heer absoluut. Ze worden aan een ieder van ons gegeven, zodat wij op het pad zullen blijven dat naar onze hemelse Vader en zijn Zoon Jezus Christus leidt. In afdeling 25 van de Leren Verbonden geeft de Heer zijn dierbare dochters, jullie en mij, het advies om op de paden der deugd te wandelen. Jullie zijn niet gewoon, jullie zijn niet alledaags. Jullie zijn dochters van God. Jullie hebben de heilige macht om leven voor te brengen. Dat is een van de grootste gaven die God zijn dochters geeft. En jullie moeten die macht beschermen door de normen na te leven en deugdzaam te blijven. Jullie moeten die macht beschermen door reinheid in gedachten en daden te betrachten. Als je dat doet, zullen jullie, jullie gezin en de komende generaties gesterkt en gezegend worden. President Brigham Young heeft gezegd dat de kracht van Zion in de deugd van haar zoons en dochters schuilt. Jullie moeten je eigen deugdzaamheid beschermen en ertoe bijdragen dat ook anderen leven overeenkomstig de goddelijke aard die zij in zich dragen. In ieder opzicht moet je deugd beschermen. President David O. McKay heeft gezegd dat een vrouw koningin over haar eigen lichaam behoort te zijn. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en dat de geest Gods in u woont? Mijn vraag aan jullie is, als wij de deugd niet beschermen, wie zal het dan doen? Onlangs hoorde ik van een groep jonge vrouwen in Peru die een berg hadden beklommen en hun banier voor de wereld hadden ontvouwd. Een andere groep jonge vrouwen en hun leidsters in Virginia hadden hun getuigenis opgeschreven en net als die in Peru hun banier voor de wereld ontvouwd. Ik heb foto's ontvangen van zoveel van jullie, van Californië tot Costa Rica, die hebben toegezegd om deugdzaam te blijven en de wereld tot deugd terug te voeren. Toen ik een jonge vrouw was, lieten mijn jonge vrouwenleidsters ons een symbool uitkiezen van het leven dat wij zouden leiden en wat we als dochter van God wilden worden. We naaiden die symbolen op onze sjerp, die we over onze schouder droegen. Die sjerp was onze banier voor de wereld. Ik koos het symbool van een witte roos, omdat rozen steeds mooier worden als ze groeien en bloeien. En ik koos de kleur wit voor reinheid. Ik moedig jullie aan om na te denken wat jouw banier zou zijn als je de wereld een boodschap kon geven. Enkele jaren geleden maakten mijn dochter en ik met twee vriendinnen een tocht door het Tetongebergte. We wilden iets avontuurlijks en vroegen de boswachter of er een pad was dat niet veel mensen kenden. Hij vertelde ons over een wandeltocht door weiden en beekjes, over rotsen en langs een meer, tot we uiteindelijk bij onze bestemming zouden komen, de muur. Dat zagen we wel zitten. Hij gaf ons instructies, wees ons de juiste richting en zei, blijf hoog op de berg. Ga niet lager in het wilgenhout, want daar zijn de beren. Let op de wegwijzers. De wegwijzers bestonden uit op elkaar gestapelde rotsen. Het waren milieuvriendelijke wegwijzers. We gingen de volgende ochtend vroeg op pad. Een tijd lang liepen we door het wilgenhout, waardoor ik vrij zenuwachtig werd. En toen zagen we de eerste wegwijzer op de heuvel en we liepen er naartoe. We liepen van wegwijzer naar wegwijzer. Soms leek het wel of we verdwaald waren, omdat we zo lang geen wegwijzer zagen. Maar dan zagen we er weer een, tot onze grote opluchting, en was alles weer goed. We kwamen bij een veld vol grote stenen. We moesten elkaar en onze rugzakken van steen tot steen tillen. Dat was erg moeilijk. Maar tegen de avond bereikten we het prachtige meer. Daar zetten we onze tent op. We hadden aan alle kanten een prachtig uitzicht. De vermoeiende tocht was de moeite waard. De volgende ochtend werd ik wakker door het geluid van een harde wind. Er hing een dichte mist op het meer, waardoor je geen hand voor ogen kon zien. We pakten onze tent en slaapzakken in en begonnen rond het meer te lopen op weg naar onze bestemming, de muur. Ik was nog nooit zo blij geweest als toen we bij de muur kwamen. Dat waren we eigenlijk allemaal. We liepen naar de grote granieten muur en kusten die. We hadden ons doel bereikt. Nu ik hier vanavond voor jullie sta en de jonge vrouwen van de kerk oproep om tot deugd terug te keren, zeg ik met de woorden van Jesaja: komt, laten we opgaan naar de berg des Heren, opdat Hij ons leren aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Het pad van de deugd wordt weinig bewandeld. Hij leidt ons door de weiden en beekjes en langs meren en zelfs over rotsen. We zullen elkaar moeten opbouwen en helpen. Dat pad is wellicht vermoeiend, maar als we gewillig zijn, is de beloning eeuwig. Als je klimt, begeef je dan niet in het wilgenhout. Blijf hoog op de berg. Jullie zijn Gods dierbare dochters. Door de kennis van onze goddelijke identiteit moeten we op allerlei gebieden anders zijn. Onze kleding, ons taalgebruik, onze prioriteiten en onze doelen. We mogen ons niet door de wereld laten leiden. En als onze ware identiteit door vergissingen of zonden verduisterd wordt, kunnen we daar verandering in aanbrengen. We kunnen ons omdraaien, ons bekeren en tot deugdzaamheid terugkeren. We kunnen boven het wilgenhout uitklimmen. De verzoening van de heiland is voor jullie en voor mij. Hij nodigt een ieder van ons uit om tot hem te komen. Door een deugdzaam leven te leiden, krijgen jullie het vertrouwen en de kracht om op te klimmen. Dan word je gezegend met het voortdurende gezelschap van de Heilige Geest. Volg de ingevingen die je krijgt. Handel ernaar. Net als de wegwijzers op een pad dat weinig wordt gebruikt, zal de Heilige Geest je laten zien wat je moet doen. Hij zal je onderwijzen en van Christus getuigen, die het pad heeft aangegeven en ons de weg wijst. Door jullie deugdzaamheid zal je niet alleen in staat zijn om de Heilige Geest altijd bij je te hebben, maar zal je ook in staat zijn om de beslissingen te nemen waardoor je waardig zult zijn om naar de tempel te gaan, daar heilige verbonden te sluiten, die na te leven en de zegeningen van de verhoging te ontvangen. Bereid je geestelijk voor om in de tegenwoordigheid van onze Hemelse Vader terug te keren. Bereid je nu voor om naar de tempel te gaan, naar de berg des Heren. Verlies je doel van de tempel nooit uit het oog. Nader rein en deugdzaam tot Hem en ontvang zijn zegeningen, zelfs al zijn bezit. In zijn heilig huis zul je worden gereinigd, onderricht en begiftigd met macht, en zijn engelen zullen over je waken. We moeten weten en beseffen dat, net als Winston Churchill op een moeilijk moment in de Tweede Wereldoorlog zei, alle mensen en alle jonge vrouwen een bijzonder moment zullen ervaren, waarop zij als het ware op de schouder worden getikt en de kans zullen krijgen om iets bijzonders te doen. Iets dat helemaal bij hen past. Wat zou het tragisch zijn als zij op dat moment onvoorbereid of ongeschikt waren voor de opgave die het hoogtepunt in hun leven zou kunnen zijn. Dit is een belangrijke tijd. Jullie worden op de schouder getikt. Jullie bereiden je nu voor op het werk dat het hoogtepunt in je leven zal zijn. Jullie bereiden je nu op de eeuwigheid voor. Toen ik vorig jaar werd geroepen om algemeen jonge vrouwenpresidenten te worden en ik uit het kantoor van president Monson kwam, liep hij naar een bos witte rozen toe, haalde er een uit en gaf die aan mij. Op het moment dat hij me die prachtige witte roos gaf, wist ik waarom. Ik dacht terug aan het moment dat ik als jonge vrouw de witte roos had uitgekozen als mijn symbool van reinheid, mijn eigen banier. Hoe wist president Monson dat? Ik nam die mooie roos mee naar huis, zette hem in een prachtige kristallen vaas en zette die op een tafel waar ik hem iedere dag zou zien. Iedere dag herinnerde die roos mij eraan hoe belangrijk mijn eigen reinheid en deugd zijn. En moest ik aan jullie denken. Door jullie reinheid zullen jullie in staat zijn om een invloed ten goede te worden en een kracht voor rechtschapenheid in de wereld. Ik geloof waarlijk dat één deugdzame jonge vrouw die geleid wordt door de geest een verandering in de wereld tot stand kan brengen. Mogen dat jullie doel en het verlangen van je hart zijn. Mogen jullie gezegend worden in je streven om deugdzaam te blijven. Dat is mijn gebed in de naam van Jezus Christus. Amen. We danken de jonge vrouwen van het koor die ons met hun prachtige woorden en inspirerende muziek hebben onderwezen. Wij zijn dankbaar voor iedereen die vanavond heeft gesproken of prachtige muziek ten gehore heeft gebracht. We hebben nu het voorrecht om naar onze dierbare profeet, president Thomas S. Monson, te luisteren. Na de toespraak van president Monson zingen het koor en de aanwezigen True to the Faith. Het slotgebed wordt uitgesproken door Musna Bukhari, een lauwer meisje in de Provo, Utah ring. President Monson.
My dear young sisters,
gelieve jonge zusters, jullie zien er prachtig uit. Ik ben me ervan bewust dat er naast dit indrukwekkende conferentiecentrum nog vele duizenden in kerkgebouwen en andere plaatsen over de hele wereld vergaderd zijn. Ik bid om de hulp uit de hemel nu ik jullie toespreek. We hebben geschikte, inspirerende boodschappen van de algemene jonge vrouwenleidsters gehoord. Ze zijn uitverkoren vrouwen, geroepen en aangesteld om jullie te leiden en te onderwijzen. Ze hebben jullie lief, net als ik. Jullie zijn in een prachtige tijd op aarde gekomen. De kansen die jullie krijgen zijn bijna onbeperkt. Jullie wonen bijna allemaal in een comfortabele woning, in een liefdevol gezin, en jullie hebben voldoende voedsel en kleding. Daarnaast hebben de meesten van jullie toegang tot geweldige technologieën. Jullie communiceren door middel van mobiele telefoon, sms, IM, e-mail, weblogs, Facebook en andere middelen. Jullie luisteren naar muziek op iPods en mp3-spelers. En deze opsomming geeft uiteraard maar enkele van de technologieën weer die jullie gebruiken. Nu, dat is allemaal een beetje intimiderend voor iemand als zoals ik, die opgroeide toen radio's een grote bakbeesten waren en er nog nauwelijks sprake was van televisie, laat staan van computers of mobiele telefoon. Toen ik zo oud was als jullie, werden telefoonlijnen voornamelijk gedeeld. Als we bij ons thuis een telefoontje wilden plegen, moesten we de telefoon opnemen en eerst luisteren of de lijn niet door een ander gezin werd gebruikt. Want verscheidene gezinnen gebruikten dezelfde telefoonlijn. Ik kan de hele avond over de verschillen tussen mijn generatie en die van jullie spreken, maar het volstaat wel om te zeggen dat er veel veranderd is sinds ik jullie leeftijd had. Hoewel dit een buitengewone tijd is, met talrijke mogelijkheden, moeten jullie ook moeilijkheden onder ogen zien die uniek zijn voor deze tijd. Bijvoorbeeld, de technologische hulpmiddelen die ik net heb opgenoemd, geven de tegenstander de kans om je te verleiden en je in zijn web van bedrog te strikken, met het doel om jouw toekomst in bezit te nemen. Als ik nadenk over alles waar jullie in deze tijd mee geconfronteerd worden, moet ik aan één enkel woord denken. Het beschrijft een eigenschap die we allemaal nodig hebben, maar die jullie in deze periode van je leven en in deze wereld in het bijzonder nodig hebben. Die eigenschap is moed. Vanavond wil ik het hebben over de moed die je in drie aspecten van je leven nodig hebt. Ten eerste, de moed om anderen niet te oordelen. Ten tweede, de moed om kuis en deugdzaam te zijn. En ten derde, de moed om voor waarheid en deugd te staan. Allereerst wil ik spreken over de moed om anderen niet te oordelen. Je kunt je afvragen of je daar echt moed voor nodig hebt. Wel, ik ben van mening dat er veel momenten zijn waarop niet oordelen, of roddelen, of kritiek hebben, want die zijn verwant aan oordelen, veel moed vereist. Helaas zijn er mensen die het nodig vinden om kritiek te spuien en anderen te kleineren. Je hebt ongetwijfeld al met zulke mensen te maken gehad en dat zal zo blijven. Mijn dierbare jonge vrouwen, we hoeven ons niet af te vragen hoe we ons in dergelijke situaties moeten gedragen. In de bergrede heeft de heiland gezegd, Oordeelt niet. En later heeft hij gezegd, houd op fouten te zoeken bij elkaar. Als je omgeven bent door leeftijdgenoten en de druk voelt om deel te nemen aan kritiek en aan het vellen van een oordeel, is er echt moed voor nodig om niet mee te doen. Ik durf te beweren dat er zich jonge vrouwen in jouw omgeving bevinden die door onvriendelijke opmerking of kritiek uitgesloten worden. Het lijkt normaal te zijn, vooral in deze periode van je leven, om onvriendelijk te zijn tegen en afstand te nemen van mensen die we als anders beoordelen. Mensen die niet in het plaatje passen van wat wij of anderen van ze verwachten. Maar de Heiland heeft gezegd, een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt. Hieraan zullen allen weten dat gij mijn discipelen zijt, indien gij liefde hebt onder elkander. Moeder Teresa, een katholieke non die in het grootste gedeelte van haar leven onder de armen in India werkzaam was, heeft gezegd, als je anderen oordeelt, dan heb je geen tijd meer om ze lief te hebben. Een vriendin heeft me over een ervaring verteld die ze jaren geleden als tiener had. In haar wijk zat een jonge vrouw, Sandra, die geestelijk gehandicapt was vanwege een letsel dat ze bij haar geboorte had opgelopen. Sandra wilde graag bij de andere meisjes horen, maar ze zag er gehandicapt uit. En ze droeg zich gehandicapt. Haar kleding paste niet nooit erg goed. En ze maakte soms ongepaste opmerkingen. Hoewel Sandra naar de wekelijkse activiteitenavond ging, was het haar leerkracht altijd die bij haar bleef en probeerde haar het gevoel te geven dat ze welkom was en gewaardeerd werd. Want de andere meisjes deden het niet. Toen gebeurde er iets. We verhuisden een meisje van dezelfde leeftijd in de wijk. Nancy was een leuk, roodharig, zelfverzekerd en populair meisje dat meteen in de groep werd opgenomen. Alle meisjes wilden haar vriendin zijn. Maar Nancy beperkte haar vriendschappen niet. Ze deed zelfs haar uiterste best om vriendschap te sluiten met Sandra. En zorgde er altijd voor dat ze overal bij betrokken werd. Nancy leek Sandra oprecht aardig te vinden. Uiteraard zagen de andere meisjes dat. En ze begonnen zich af te vragen waarom zij nooit vriendschap met Sandra gesloten hadden. Het was nu niet alleen aanvaardbaar, maar gewenst. Uiteindelijk begonnen ze te beseffen wat Nancy hun door haar voorbeeld had geleerd. Dat Sandra een waardevolle dochter van onze hemelse vader was. Dat zij iets te bieden had. En dat ze recht op had om liefdevol, vriendelijk en met positieve aandacht behandeld te worden. Toen Nancy een jaar later of zo uit de wijk verhuisde, maakte Sandra permanent deel uit van de groep jonge vrouwen. Mijn vriendin zei dat zij en de andere meisjes er vanaf dat moment voor zorgden dat niemand meer uitgesloten werd, ongeacht eventuele verschillen. Ze hadden een kostbare, eeuwige les geleerd. Ware liefde kan het leven en de aard van de mens veranderen. Mijn dierbare jonge zusters, ik smeek jullie om de moed te hebben om anderen niet te oordelen en te kritiseren en de moed te hebben om ervoor te zorgen dat iedereen erbij betrokken wordt en het gevoel heeft dierbaar en waardevol te zijn. Nu wil ik het hebben over de moed die je nodig hebt om kuis en deugdzaam te zijn. Je leeft in een wereld waarin zedelijke normen grotendeels aan de kant zijn gezet, zonde openlijk getoond worden en er veel verleidingen zijn om jullie van het rechte en smalle pad af te leiden. Velen willen je doen geloven dat je al te naïef bent of dat er iets aan je mankeert als je nog steeds gelooft dat er zoiets als onzedelijk gedrag bestaat. Maar de Heer heeft verklaard, wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad, die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis. Er is veel moed voor nodig om tegen de gangbare opvatting in kuis en deugdzaam te blijven. In de huidige wereld wordt er nauwelijks meer verwacht dat jonge mannen en jonge vrouwen voor hun huwelijk zedelijk rein en zuiver blijven. Wordt ons zedelijk gedrag daardoor aanvaardbaar? Absoluut niet. De geboden van onze hemelse Vader zijn niet onderhandelbaar. Ik heb hier een krachtig citaat van de nieuwslezer Ted Koppel, jarenlang presentator van het programma Nightline van ABC. Hij zei: we hebben onszelf ervan overtuigd dat slagzinnen ons zullen redden. Zoals: je kan jezelf met drugs inspuiten, maar moet er wel voor zorgen dat je een schone naald gebruikt. Of nog: geniet van seks wanneer en met wie je maar wilt, maar bescherm jezelf. Nee, het antwoord is nee. Nee, niet omdat het niet gaaf of slim is. En niet of omdat je anders in de gevangenis kunt belanden of in een ziekenhuis aan aids kunt overlijden. Maar gewoon omdat het verkeerd is. Wat Mozes van de berg Sinaï mee naar beneden bracht, waren geen 10 suggesties. Het zijn geboden. Het zijn geboden, niet waren. Einde citaat. Mijn geliefde jonge zusters, blijf alles in een eeuwig perspectief zien. Wees op je hoede voor alles wat je van je eeuwige zegeningen kan beroven. Uit veel verschillende bronnen kun je hulp ontvangen om in deze liberale tijden het juiste perspectief te behouden. Een waardevolle hulpbron is je patriarchale zegen. Lees die geregeld. Bestudeer hem zorgvuldig. Laat je leiden door de waarschuwingen die erin staan. Leef zo dat je de beloften erin verdient. Als je nog geen patriarchale zegen hebt ontvangen, bereid je dan voor om die te ontvangen en te koesteren. Als iemand is gestruikeld op haar reis, dan is er een weg terug. Dat proces wordt bekering genoemd. Onze Heiland is gestorven om jou en mij die heilige gave te bieden. Hoewel die weg moeilijk is, is de belofte echt. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. En ik zal hun zonden niet meer gedenken. Jaren geleden heeft een andere eerste presidium deze uitspraak gedaan, en dit eerste presidium herhaalt dat verzoek. Ik citeer: de jongeren worden aangemoedigd om een rein leven te leiden. Want een onrein leven leidt fysiek alleen maar tot leed, ellende en narigheid. En op geestelijk gebied is het de weg naar verwoesting. Hoe luisterrijk zijn jongeren die rein zijn. En wat leven ze dicht bij de engelen. Zulke jongeren kunnen in dit leven onbeschrijfelijke vreugde ervaren en in het leven hierna eeuwig geluk. Seksuele reinheid is het waardevolste bezit van de jeugd, want ze is het fundament van alle rechtschapenheid. Einde citaat. Mogen jullie de moed hebben om kuis en deugdzaam te zijn. Mijn laatste smeekbede vanavond is dat jullie de moed zullen hebben om voor waarheid en deugd te staan. Omdat de tendens in de huidige samenleving afwijkt van de waarden en beginselen die de Heer ons heeft gegeven, zal er bijna zeker van je verwacht worden dat je je geloof verdedigt. Tenzij de wortels van je getuigenis sterk genoeg zijn, zal het moeilijk voor je zijn om de spot te weerstaan van hen die je geloof op de proef stellen. Als het diep geworteld is, zal je getuigenis van het evangelie, de Heiland en onze hemelse Vader alles beïnvloeden wat je tijdens je leven doet. De tegenstander wil maar al te graag dat je spottende opmerking en kritiek op de kerk toestaat, waardoor je zelf vraagtekens gaat plaatsen en gaat twijfelen. Maar als je getuigenis voortdurend wordt gevoed, zul je beschermd worden. Laten we samen even naar Lehi's visioen van de boom des levens kijken. Hij zag dat veel mensen die de roede van ijzer hadden vastgehouden, en door de mist van duisternis hun weg hadden gebaand, uiteindelijk bij de boom des levens waren aangekomen en van de vrucht van de boom hadden gegeten, maar vervolgens om zich heen keken alsof ze zich schaamden. Lehi vroeg zich af wat de oorzaak van hun onbehagen was. En toen hij om zich heen keek, zag hij aan de overkant van de rivier met water een groot en ruim gebouw. En het was vol mensen, zowel oude als jonge, zowel mannen als vrouwen. En hun wijze van kleden was buitengewoon fraai. En zij maakten spottende gebaren en wezen met hun vinger naar hen die van de vrucht namen. Het grote en ruime gebouw in het visioen van Lehi vertegenwoordigt de mensen in de wereld die Gods woord bespotten en de spot drijven met hen die het aanvaarden en die de heiland liefhebben en zijn geboden onderhouden. Wat gebeurt er met hen die zich schamen als ze bespot worden? Lehi vertelt het ons. En toen zij van de vrucht hadden geproefd, schaamden ze zich wegens hen die de spot met hen dreven, en ze geraakten op verboden paden en gingen verloren. Mijn geliefde jonge zusters, met de moed van je innerlijke overtuiging kun je met de apostel Paulus verklaren: ik schaam het evangelie niet, want er is een kracht Gods tot behoud. Als je vindt dat je onbekwaam bent voor je toekomstige taak, herinner ik jullie aan de krachtige uitspraak van de apostel Paulus, waar we moed uit kunnen putten. Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid. Einde citaat. Tot slot wil ik het graag over het verslag hebben van een moedige jonge vrouw die al eeuwenlang een voorbeeld is van hen die voor waarheid en deugd staan. De meeste van jullie kennen het verhaal van Esther in het Oude Testament. Het is een interessant en inspirerend verslag van een prachtig jong Joods meisje van wie de ouders waren overleden. Ze werd opgevoed door een oudere neef, Mordecai, en zijn vrouw. Mordecai werkte voor de koning van Perzië, en toen de koning op zoek was naar een koningin, werd Esther door Mordecai naar het paleis gebracht en als kandidaat voorgesteld. Hij zei dat ze niet mocht zeggen dat ze Joodse was. De koning koos Esther uit alle kandidaten, en Esther werd koningin. Haman, de grootvorst in het hof van de koning, werd bijzonder kwaad op Mordecai, omdat hij niet voor hem wilde knielen om hem te eren. Als vergelding overtuigde Haman op sluwe wijze de koning ervan dat er één volk in alle 127 gewesten van het koninkrijk was, waarvan de wetten verschilden van die van de anderen, en dat dat volk de wetten van de koning niet gehoorzaamde en vernietigd moest worden. Zonder de naam van dit volk te noemen, bedoelde Haman natuurlijk de Joden, waaronder dus ook Mordecai. Met toestemming van de koning om de zaak af te handelen, stuurde Haman brieven naar de leiders van alle gewesten, dat men zou verdelgen, doden en uitroeien alle Joden, van knaap tot grijsaard, zelfs kinderen en vrouwen, op de 13e dag van de 12e maand. Door middel van een dienstknecht stuurde Mordecai bericht naar Esther aangaande het bevel tegen de Joden. En hij verzocht haar naar de koning te gaan om voor haar volk te pleiten. Esther aarzelde aanvankelijk en herinnerde Mordecai eraan dat het tegen de wet was om ongevraagd naar het binnenste voorhof van de koning te komen. Doodstraf zou het resultaat zijn, tenzij de koning zijn gouden scepter toereikt en de persoon in leven laat. De reactie van Mordecai op de aarzeling van Esther was treffend. Hij schreef haar: beeld u niet in dat gij alleen van al de Joden ontkomen zult, omdat gij in het paleis des konings zijt. Want als gij in deze tijd blijft zwijgen, gij en uw vaders huis zullen omkomen. En daar voegde hij deze gewetensvraag aan toe. Wie weet of gij niet juist met het oog op deze tijd de koninklijke waardigheid verkregen hebt. Esther vroeg Mordekai om zoveel mogelijk Joden te verzamelen en ze te vragen 3 dagen voor haar te vasten. En ze zei dat zij en haar dienaressen hetzelfde zouden doen. Ze zei, dan zal ik tot de koning gaan, ondanks het verbod. Kom ik om? Dan kom ik om. Esther had al haar moed verzameld en zou standvastig en onwrikbaar voor het goede opkomen. Lichamelijk, mentaal en geestelijk voorbereid, stond Esther in de binnenste voorhof van het paleis van de koning. Toen de koning haar zag, reikte hij zijn scepter toe, waarmee hij aangaf dat hij haar verzoek inwilligde. Ze nodigde de koning uit voor een feestmaal en tijdens die maaltijd vertelde ze dat ze Joodse was. Ze onthulde ook het geheime plan van Haman om alle Joden in het koninkrijk te doden. Het verzoek van Esther om zichzelf en haar volk te redden werd ingewilligd. Door vasten, geloof en moed had Esther een heel volk gered. Er zal van jullie waarschijnlijk niet gevraagd worden om net als Esther je leven op het spel te zetten voor je geloof. Maar je zult wel situaties tegenkomen waarin je veel moed nodig hebt om pal te staan voor waarheid en deugd. Nogmaals, mijn dierbare jonge zusters, hoewel er altijd moeilijkheden in de wereld zijn geweest, zijn veel van jullie moeilijkheden in deze tijd uniek. Maar jullie zijn enkele van de sterkste kinderen van onze hemelse Vader. En hij heeft jullie achtergehouden om met het oog op deze tijd op aarde te komen. Met zijn hulp zul je de moed hebben om alles wat op je afkomt onder ogen te zien. Hoewel de wereld er soms donker uitziet, hebben jullie het licht van het evangelie, dat je als een lichtbaken de weg zal wijzen. Het is mijn oprecht gebed dat jullie de nodige moed zullen hebben om anderen niet te oordelen, om kuis en deugdzaam te zijn en om pal te staan voor waarheid en deugd. Als je dat doet, zul je een voorbeeld voor de gelovigen zijn en zul je veel liefde, vrede en vreugde in je leven hebben. Mijn geliefde jonge zusters, ik bid dat dat zo zal zijn. Dat vraag ik in de naam van Jezus Christus, onze Heiland. Amen.
Liefdevolle Hemelse Vader, we zijn zo dankbaar dat wij hier samen zijn om de woorden van onze leiders en onze profeet te horen. We zijn zo dankbaar voor de verzoening en voor alles wat Gij ons gegeven heeft. We zijn u dankbaar voor onze nieuwe waarden, voor deugd. En we willen u vragen om ons te helpen om deugdzaam te zijn en om de geboden te onderhouden die Gij ons heeft gegeven. Wij danken u om ons te helpen voor te bereiden om naar de tempel te gaan en om elkaar lief te hebben. Wij zijn dankbaar voor alle zegeningen die we van u krijgen. En we houden zoveel van u. En dit zeggen we in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen.